Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. En ik heb als thema voor dit programma gekozen de grote leugen. Het zal u snel duidelijk worden waarom ik deze titel gekozen heb. Ik begin met een klein stukje uit de eerste Johannesbrief. Kinderen, het is het laatste uur. Je hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan en daarom weten we dat het laatste uur is aangebroken. Ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet zoudt kennen, maar juist omdat gij haar kent en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die ontkent dat Jezus de Verlosser is? Dat is de antichrist, de logenaar van de Vader en van de Zoon. Wie de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Met deze pericoop uit de eerste Johannesbrief is de toon voor dit programma gezet. We leven in een verwarrende tijd, een tijd waarin het spirituele aanbod zo groot is dat mensen erin verloren lopen. En daarom wil ik vandaag en de twee volgende programma's enkele handige tips en algemene regels aanreiken die het voor christenen mogelijk maken om het kaf van het koren te scheiden, de leugen van de waarheid. Want, zoals de apostel Johannes het zegt, er zijn vele antichristen opgestaan. Toen al, vrijwel onmiddellijk na Christus sterven en verrijzen. Vandaag is het niet beter, integendeel. Voor een christen komt het erop aan in te zien dat wij een verlosser nodig hebben en dat er maar één verlosser is, Jezus Christus. Beide waarheden komen vandaag in het gedrang. Want wie is er nu nog bezig met het thema verlossing? Je zou haast zeggen dat er over dit thema, maar dan in andere bewoordingen, enkel nog gesproken wordt in alternatieve kringen. En dan gaat het natuurlijk over zelfverwerkelijking. Verlossing heb je immers niet nodig, denken velen. Dat moet je helemaal zelf klaarspelen, zo wordt er gezegd. Vandaag is het in de mode om je spiritualiteit zelf samen te stellen. Een beetje hindoeïsme, een beetje taoïsme, een beetje boeddhisme, iets van andere natuurgodsdiensten, ook wat van grote filosofische stromingen en de nieuwste ideologieën, en eventueel, maar dat hoeft zeker niet, iets van het christendom. Dit zie je overal, ook bij mensen die ooit trouwe christenen en trouwe kerkgangers waren. Je ziet deze trend zelfs binnen de kerk opduiken. Ik denk aan die vele kloosters, bisdommen en parochies die yoga aanbieden, of oosterse meditaties, of mindfulness, of wat dan ook, en die niet beseffen dat dergelijke zaken niet in het christendom thuishoren en er ook niet mee kunnen verenigd worden. Je krijgt zelfs boze blikken of harde argumenten als je tracht uit te leggen waarom dit niet kan. Men verdraagt niet langer als je zegt dat het katholiek geloof de enige godsdienst is die de waarheid heeft. Dit wordt als arrogant beschouwd, want, zo denken velen tegenwoordig, het katholiek geloof is maar één in het rijtje van de vele godsdiensten die de waarheid verkondigen. Dat merk je al als Jezus gewoon vernoemd wordt naast alle andere profeten en zogenaamde leraren en meesters. Misschien wordt alles duidelijk vanuit een beknopte historische schets van het ontstaan van de verschillende religies. Na de zondeval is de mens afgesneden van God. Maar hij is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Zelfs al is dit beeld nu misvormd, toch hoort de mens binnen in zichzelf een appel, een oproep om naar zijn bron, dat is zijn God, terug te keren. Dit is de reden waarom een mens altijd religieus zal zijn. Hij wordt dus innerlijk getrokken om naar zijn bron terug te keren. Maar wat is die bron? De mens weet het niet. Daarom begint hij als een blinde aan zijn zoektocht. En wat hij eerst en vooral ziet, is de schoonheid van de natuur. Hij ziet de kracht van de fenomenen van de natuur. Hij ontwaart iets van de wetten van de natuur. En spontaan gaat hij datgene wat hij ziet en bewondert vergoddelijken. Het is frappant dat de eerste religieuze bewegingen zich altijd situeren in een pantheïstische context. Pantheïsme is een vorm van filosofie, een filosofische uitdrukking. Pantheïsme is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles en iedereen goddelijk is. Het goddelijke is immanent en alomvattend. En immanentie betekent letterlijk erin blijvend. Het is de filosofische aanduiding voor dat wat tot de structuur van iets behoort en deze niet overschrijdt. Met andere woorden, in deze context betekent het goddelijke behoort tot de schepping en staat er niet buiten. Het goddelijke is dus immanent en het betekent dat universa, natuur en God identiek zijn. Pantheïsten geloven dus niet in een persoonlijke God. In de meest strikte zin betekent het de wereld en al het bestaande gelijkstellen aan God. Die eerste religieuze bewegingen situeren zich dus in een pantheïstische context. Maar oorspronkelijk gaat het eerder om een mythische perceptie. Een perceptie van de aanwezigheid van God zoals ze in mythe wordt omschreven en die men met allerlei rituelen oproept. Het is pas later dat men over die mythe probeert na te denken en een religieus systeem gaat ontwikkelen. Niet alles van die religieuze systemen is vals of verkeerd. Men kan immers niet zeggen dat de Heilige Geest in die religieuze zoektocht afwezig is. De kerkvaders zeiden dat overal waar de mens op zoek gaat naar God, hij het op het roepen van de menselijke geest antwoordt. In die systemen kan de mens wel niet de volheid van waarheid ontdekken, maar in die vroege doctrines zijn er als het ware zaden van waarheid aanwezig. Want het woord van God leidt iedere zoektocht naar waarheid. En wie zoekt naar waarheid, zei Edith Stein, zoekt naar God, of hij zich dit nu bewust is of niet. In de volheid van de tijden heeft God, die de inspanningen van de mensen zag om zich naar hem uit te strekken, maar ook zag dat de mens niet in staat was om hem te vinden en zag hoezeer hij verleid werd om de natuur te gaan aanbidden, en zich in zijn grote barmhartigheid heeft zich dan in zijn grote barmhartigheid aan de mens geopenbaard. Hij heeft zich eerst een volk gezocht, Hij heeft Abraham uitgekozen en hem uit Oer weggeroepen. Hij maakte van hem een volk dat hij apart gezet heeft om zichzelf aan hen te openbaren. En het eerste wat God onderrichtte was dat hij transcendent is. En het begrip transcendent betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend, dus niet tot de schepping behorend. Nee, God moet niet verward worden met de natuur. Hij is de gans andere. Hij gelijkt in niets op de schepping. En dat is een voorwaarde om tot God te kunnen bidden. In een systeem waar God een energie is of omnipresent, kun je je niet tot hem richten. Maar als God zich openbaart als een persoon, als iemand anders, dan is gebed mogelijk. Maar die andere is in zijn transcendentie heel ver van ons verwijderd. Daarom heeft God in de volheid van de tijden zijn Zoon gezonden. God kwam ons in zijn Zoon nabij om ons te tonen dat hij liefde is en dat hij verlangt om bemind te worden. Hij heeft een aangezicht aangenomen, opdat we hem zouden kunnen zien en hem zouden kunnen aanschouwen, opdat we hem zouden kunnen aanraken. Het bestond vanaf het begin. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien. We hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt, zegt de apostel Johannes in zijn eerste Johannesbrief. Hij werd mens. Hij kwam in het vlees om met ons te kunnen spreken. Hij heeft onze natuur aangenomen om ons in zijn goddelijkheid te kunnen laten delen. En hij is opnieuw opgestegen ten hemel om er voor ons een plaats voor te bereiden. Maar hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons de Heilige Geest geschonken die ons naar de volle waarheid moet leiden. Op die manier heeft de Heilige Geest sinds het eerste Pinksteren heel de mensheid doorkruist om al die zaden van waarheid die in al die verschillende godsdiensten en in al die grote filosofische tradities aanwezig zijn, als het ware te verzamelen. Al die gedeeltelijke waarheden wezen al naar Christus. Ze hebben de volle waarheid aangewezen die in Jezus Christus is. En het is het werk van de Heilige Geest om dit alles rond Jezus Christus te verzamelen. Hij is gekomen om al de kinderen van God die nu verstrooid zijn te verzamelen. De boeddhisten, de hindoes, de taoïsten, allemaal. Ze zijn allemaal uitgenodigd om die volheid te zoeken waarvan in hun traditie slechts zaden aanwezig zijn, om deze volheid in Jezus Christus te vinden. Wij verwerpen dus niets van wat waar is in die grote religieuze tradities. Maar de Heilige Geest corrigeert wat er mis is of niet helemaal juist. Zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van transcendentie. Of de onwetendheid over het feit dat God een persoon is. De onwetendheid van zijn scheppende kracht. De verwarring tussen God en een immanente energie. Dat alles is gecorrigeerd door de openbaring. Het gaat er dus niet om de grote religieuze tradities te diaboliseren. Ze zijn immers de vrucht van de inspanning van de mens naar God toe als antwoord op de innerlijke oproep in het hart van elke mens om naar zijn God terug te keren. Daarom verdienen zij ons respect. Maar, nu wij de volle waarheid in Jezus Christus hebben leren kennen, zou het voor een christen niet coherent zijn om naar die gedeeltelijke waarheden die hun volheid slechts in Jezus Christus vinden, terug te keren. We kunnen ons de vraag stellen, kan een boeddhist of een hindoe gered worden? Hij zal gered worden volgens zijn gehoorzaamheid aan het zaad van waarheid dat in zijn traditie aanwezig is. Want het is de goddelijke Vader die dit zaad van waarheid in die traditie gezaaid heeft. Zelfs als er in die traditie zaken zijn die niet juist zijn, dan toch kan hij gered worden. Maar begrijp wel dat de situatie voor een christen helemaal anders is. Als hij terugkeert naar tradities die historisch gezien slechts een voorbereiding waren op het christendom, dan verlaat hij de volheid die Jezus Christus is. Voor hem wordt het dan een geloofsafval. De situatie voor een christen die terugkeert naar het hindoeïsme of het boeddhisme is veel zorgelijker dan voor een hindoe of een boeddhist die gewoon zijn weg gaat.
Esa inay eleharim, ma ayin yavo ezri. Esa inay eleharim, ma ayin yavo ezri. Esa inay eleharim, ma ayin yavo ezri. Ezri ma im Hashem. Ose shamayim va'aretz Ezrim im Hashem Ose shamayim va'aretz Ezrim im Hashem Ose shamayim va'aretz Ezrim im Hashem Ose shamayim va'aretz Mijn ogen naar omhoog, waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog, waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog, waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog, waar komt mijn hulp vandaan? O, mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer. De schepper van hemel en aarde.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag hebben we het over de grote leugen. En ik heb voor de onderbreking een korte, beknopte historische schets gegeven van het ontstaan van de verschillende religies. En de conclusie die we daar getrokken hebben is dat het eigenlijk voor een christen die in het christendom de volheid van de waarheid, en dat is Jezus Christus, daar gevonden heeft dat het voor hem niet coherent zou zijn om naar andere tradities te keren die niet over die volle waarheid beschikken. Ik heb zelfs het woord geloofsafval gebruikt. Maar hoe dan ook, we diaboliseren de andere tradities dus niet. Maar tegelijkertijd erkennen we een zekere hiërarchie in de godsdiensten. Zeggen dat in het christendom, of liever in Jezus Christus, volheid is, is geen pretentie. Het is geen claim die onze godsdienst beter maakt dan alle andere godsdiensten. We hebben geen enkele verdienste. Alles is gave van de genade. Het is God die zich kenbaar maakt in het geven van zijn Zoon. Men zegt ons dikwijls, jullie christenen denken dat jullie de waarheid in pacht hebben. Maar wij beschouwen onszelf niet als intelligenter dan anderen, want we hebben het niet over een waarheid die we zelf gemaakt hebben. In het christendom spreken we over een waarheid die we van God gekregen hebben. En die waarheid is geen ideologie, het is zelfs geen boek, het is een persoon. Het is Jezus Christus, onze Heer en Redder. Het is Hij die de waarheid maakt in mijn leven door mij te maken wie ik ben in het hart van God, door van mij een zoon of dochter van God te maken. Wij bezitten de waarheid niet. We zijn op een weg gezet die naar de waarheid en naar het leven leidt. Men bezit trouwens geen persoon. Men verenigt zich met hem in liefde. En wij kennen God door deel te hebben aan zijn leven. Daarom verwerpen we het relativisme dat verkondigt dat alle godsdiensten evenwaardig zijn en dat het enkel om culturele verschillen zou gaan. We verwerpen ook de stelling dat alle tradities afkomstig zouden zijn van één oertraditie. Maar omdat er mindere intelligente discipelen geweest zijn, zouden ze stilaan afgeweken zijn van hun stichters en zo zouden er tussen de verschillende godsdiensten verschillen ontstaan zijn zoals we die vandaag zien. Volgens die doctrines zou het nodig zijn om die oergodsdienst opnieuw te ontdekken. Daarom probeert men een mondiale, een universele godsdienst te creëren. Kort voor hij paus werd, heeft kardinaal Ratzinger ons al gewaarschuwd tegen deze afwijkingen. Wist u dat er achter de coulissen van de Verenigde Naties een commissie actief is die als opdracht heeft één godsdienst te creëren die alle mensen moet tevreden stellen? Natuurlijk zal iedereen er iets van het zijne aan toevoegen. Dat wil zeggen dat iedereen zijn geloof wat zal nivelleren. Dit is geen praatje, het is een realiteit. Een universele godsdienst is pas mogelijk als je aan bepaalde punten van je eigen geloof verzaakt. Geen grote dingen. Gewoon niet meer spreken over God die schepper is. Niet aandringen dat God een persoon is. En vooral niet meer spreken over het feit dat Jezus de universele redder is. Als God geen vader meer is, als Jezus nog Heer, nog redder is, en als er geen Heilige Geest is, wel, dan zijn we aan een universele godsdienst toe. En dan zitten we trouwens midden in de New Age. Want dat zijn precies de gedachten die daar klinken. Het spreekt vanzelf dat het christendom geen deel kan uitmaken van een dergelijke godsdienst die door de mens gemaakt is en ook geen elementen kan overnemen uit die andere tradities of andere filosofische stromingen, nog uit New Age. Het christendom is de enige godsdienst die door God geopenbaard is. Het christendom, meer bepaald het katholicisme, is waarheid, omdat Jezus Christus de waarheid is. Samengevat kan je de godsdiensten in twee onderscheiden groepen onderverdelen. De natuurlijke godsdiensten en de bovennatuurlijke godsdiensten. De natuurlijke godsdiensten zijn die godsdiensten die de natuur vergoddelijken. In deze tradities is er geen transcendente God. Er is slechts een immanente goddelijkheid. De drie grote godsdiensten die tot de natuurlijke godsdiensten behoren, zijn het Hindoeïsme, het Boeddhisme en het Taoïsme. Binnen elk van die tradities zijn in de loop van de tijd wel grote ontwikkelingen gebeurd. Het Taoïsme is de godsdienst van yin en yang. De cirkel stelt het goddelijke voor en in de cirkel yin en yang, die door hun bewegingen heel de wereld zouden voortbrengen. Het Hindoeïsme heeft verschillende gezichten. Er is het populair Hindoeïsme dat je tegenkomt als je India bezoekt. Het aantal godheden in dit populair Hindoeïsme is ontelbaar. In de latere stromingen van het Hindoeïsme zijn de godheden al wat meer gepersonaliseerd. Denk aan Brahma, Vishnu en Shiva. Het zijn al godheden, maar toch zitten we nog steeds in die immanente traditie. De meest ontwikkelde stroming binnen het Hindoeïsme is de Bhakti-yoga. En dat is een devotionele vorm van yoga. In de Bhakti-yoga is er plaats voor de liefde. Maar hier zal de liefde slechts een illusie blijken te zijn. De ultieme toestand bestaat erin om elke dualiteit, dat wil zeggen elk verschil tussen de godheid en de mens, te overstijgen om met het al te kunnen versmelten. Het verschil tussen de godheid en de mens is volgens deze stroming van voorbijgaande aard. De liefde moet verdwijnen om plaats te maken voor de versmelting. Het boeddhisme is een hervorming van het populaire Hindoeïsme met al zijn godheden, maar ook met zijn technieken. Het achtvoudige pad van Boeddha vertrekt van zijn persoonlijke ervaring van het lijden. Hij wordt gedreven door het verlangen om te verzaken aan het ik, om zo te kunnen ontsnappen aan het lijden. Ook binnen het boeddhisme is er een hele ontwikkeling gebeurd. Het originele boeddhisme werd door Boeddha gezien als een filosofie, als een psychologie, maar dan atheïstisch. En dat is niet chockerend, want als je je tot God richt, ben je nog steeds in die dualiteit. Daarom moet het concept God geëlimineerd worden. Dit oorspronkelijke boeddhisme had geen tempels en geen boeddha-beeldjes. Het is een verzameling van technieken om aan de illusie van het ik te ontsnappen. Maar ook alle verdere ontwikkelingen binnen het boeddhisme hebben dezelfde doelstelling: het lijden opheffen door te ontsnappen aan de illusie van het ik. Tot deze groep van naturalistische godsdiensten behoren ook de primitieve godsdiensten en de animistische godsdiensten van Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika. Het zijn vaak godsdiensten die aan de hand van rituelen allerlei geesten oproepen om door de samenwerking met deze geesten over bepaalde krachten en machten te kunnen beschikken. Het gebruik van drugs is, zo zou je kunnen zeggen, voorgeschreven en het helpt bij het oproepen van de geesten. Tegenover de natuurlijke godsdiensten heb je de bovennatuurlijke godsdiensten. Deze godsdiensten zeggen dat het universum geschapen is door een God die niet tot de schepping behoort. Er is dus een ontologisch onderscheid tussen de schepper en het schepsel. Anders gezegd, de schepper is totaal anders dan het schepsel. Tot deze groep van godsdiensten behoren het Jodendom en het Christendom. We moeten er ook de islam bij vernoemen, die elementen uit de twee godsdiensten overgenomen heeft. Het gaat bij deze godsdiensten om een transcendente God, een God die persoon is. Als die God personen geschapen heeft, is hij zelf ook een persoon. Maar let op, hij is geen persoon zoals ik persoon ben. Hij is persoon zoals God alleen persoon kan zijn. Hij is de gans andere. Men noemt deze drie bovennatuurlijke godsdiensten de godsdiensten van het boek. Maar eigenlijk klopt dit niet. De enige godsdienst van het boek is de islam. Het Jodendom is de godsdienst van het woord. Het Christendom de godsdienst van het mens geworden woord. De islam is gedicteerd, vandaar godsdienst van het boek. Het verschil tussen de godsdiensten is gelegen in de band tussen God en de mens. Zowel voor een Jood als voor een moslim is er een oneindige afstand tussen God en de mens. Het schandaal van het christendom is dat wij beweren dat die gans andere God mens geworden is, dat de transcendente zich immanent gemaakt heeft. Hij maakt ons deelgenoot aan zijn goddelijke natuur. Wij blijven schepsels, maar wij krijgen deel aan Gods natuur. Hoewel de zaden van waarheid die aanwezig zijn in de naturalistische godsdiensten naar de waarheid die Jezus Christus is verwijzen, is het doel van het beleven van die godsdiensten heel verschillend van het doel van de christelijke godsdienst. Het doel van het hindoeïsme of het boeddhisme bijvoorbeeld is het overstijgen van de dualiteit, dat wil zeggen het verschil tussen het goddelijke en de mens, om geheel te verdwijnen in het al. Op dat moment verliest de mens zijn identiteit volledig. Dit betekent dat, als je je door het beleven van die godsdienst, door bijvoorbeeld het beoefenen van yoga of meditatie, op weg begeeft, het einde van die weg niet God is, maar het opgaan in het al. En dit proces noemt men enstase, in tegenstelling tot de extase van het christendom. Je keert je als het ware binnen in jezelf, je trekt je uit jezelf terug, tot je de grond van het zijn bereikt hebt. Dat is dan de zelfverwerkelijking. In de verschillende tradities Satori, Nirvana of Samadhi genoemd. Dit stadium geeft de mens een soort van sereniteit, maar die geheel verschillend is van de innerlijke vrede die je in de christelijke godsdienst kunt beleven. Daar begeef je je op weg om te reiken naar de gans andere, naar de transcendente God die liefde is. Einddoel van het christendom is het thuiskomen in de liefde en met de drie-ene God verenigd te worden. Christelijke mystiekers, zoals de zalige Jan van Ruusbroek, spreken niet voor niets over de geestelijke bruiloft. Deze vereniging in liefde met God is absoluut geen versmelten met God of met het al. Dit kan de mens niet uit eigen kracht. Hiervoor heeft hij verlossing nodig. Jezus Christus en Hij alleen is zijn verlosser. Uit al het voorgaande spreekt het vanzelf dat de technieken van yoga, Oosterse meditatie, mindfulness en alles wat eraan verwant is, op geen enkele manier kunnen bijdragen om dat doel van de christen, het thuiskomen in Gods liefde, te kunnen bereiken. Integendeel, ze leiden weg van God. We kunnen nu enkele conclusies trekken. Zo bevat het katholiek geloof de volheid van waarheid en leven. Daarom is er voor een christen geen enkele reden om bij andere godsdiensten te raden te gaan. Natuurlijk kan het interessant zijn om die andere godsdiensten te bestuderen en zo de verschillende culturele aspecten beter te begrijpen. Daar is niets mis mee. Maar als we het doen in de hoop ons geestelijk leven ermee te verdiepen en er elementen van integreren, bijvoorbeeld in ons gebed, lopen we het gevaar van ernstig misleid te worden. Het katholiek geloof moet en kan op geen enkele manier aangevuld worden. De God van de christenen is ook geen energie of een goddelijke kracht. De God van de christenen is een persoonlijke God die liefde is en die uitkijkt naar het liefdesantwoord van de mens. De mens die deze liefde van God beantwoordt, wordt pas ten volle mens.
Has a place to lay its head. So why would I let worry steal my breath? Even the roses you have clothed in brilliant red, still I'm the one you love more than this. You
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, in dit programma van Het Inzicht proberen we de grote leugen op het spoor te komen en de leugenaar die ons probeert af te leiden van het doel van het christelijk leven, en dat is thuiskomen in Gods liefde. Tot nog toe heb ik gesproken over zuivere traditionele stromingen. Wat het boeddhistisch of hindoeïstisch aanbod hier in het Westen betreft, zal dit echter zelden gaan om die zuivere stromingen. Het aanbod situeert zich meestal binnen de context van New Age. En dat is problematisch, omdat er binnen New Age elementen van die verschillende stromingen als het ware gestolen worden en geherinterpreteerd of verwesterd worden. En enkel die elementen worden eruit gehaald die aantrekkelijk lijken. Cherrypicking noemt men dat. Dat is bovendien een verraad van de traditionele stromingen. En een bekend voorbeeld is dat van het begrip reïncarnatie. Iedereen heeft zowat zijn eigen invulling voor wat reïncarnatie zou betekenen. En dat is meestal totaal verschillend van hoe het concept bekeken wordt in de traditionele stromingen. Misschien is het nuttig om nog eens te omschrijven wat met New Age bedoeld wordt. De term wordt trouwens tegenwoordig nog zelden gebruikt, maar het gedachtegoed is meer dan ooit aanwezig. New Age is een verzamelnaam voor een bepaalde denkstroom in onze huidige tijd. En het is niet eenvoudig om deze denkstroom in kort bestek samen te vatten, want er zijn vele elementen in opgenomen. En binnen New Age zijn er bovendien verschillende stromingen. Maar er zijn een aantal algemene kenmerken die karakteristiek en wezenlijk zijn voor dit denken. En daar wil ik op focussen. Want die kenmerken kunnen ons helpen in ons onderscheidingsproces. De term New Age is trouwens niet altijd een adequate benaming. Een breed scala aan al langer bestaande ideeën en opvattingen kwamen tezamen in een subcultuur. En het gaat hierbij om psychologische, esoterische, occulte, religieuze en tegenwoordig ook veel ecologische zaken. De spirituele perspectieven en activiteiten werden soms vermengd met traditionele religieuze elementen en rituelen. Het algemeen verwachte binnen New Age is dat de mensheid op de drempel staat van een nieuw tijdperk, het Waterman-tijdperk. Dat zal gekenmerkt worden door harmonie. De overgang naar dit nieuwe tijdperk zal gebeuren door een verandering van het menselijk bewustzijn, een soort sprong in de evolutie van het menselijk bewustzijn. Sommige mensen zouden dit bewustzijn reeds bereikt hebben. Ze hebben met andere woorden de harmonie met hun diepste zelf reeds gevonden. En als er voldoende mensen die graad van bewustzijn zouden bereikt hebben, dan zal de hele mensheid overgaan naar dat nieuwe tijdperk. Merk op dat dit doel van New Age helemaal thuis hoort in de natuurlijke mystiek, waar het eveneens gaat om de zelfverwerkelijking, het ontdekken van de diepste grond van het zijn. In het New Age-denken zijn allerlei soorten van kennis opgenomen. Aanhangers van de New Age-beweging laten zich mede inspireren door de moderne natuurwetenschappen, zoals kwantummechanica en neurologie. Ze menen overeenkomsten te zien tussen de moderne fysica en de Oosterse spiritualiteit. Verder wordt er geput uit vrijwel alle godsdiensten, behalve uit de echte christelijke mystiek. Uit occulte kennis, antroposofische kennis, intuïtieve kennis, alles is bruikbaar om bij te dragen aan het verhoogde bewustzijn dat nodig is voor de sprong naar de nieuwe tijd. Die kennis is echter vooral occult, en occult dan in de betekenis van geheim, verborgen, enkel toegankelijk voor ingewijden, soms ronduit demonisch. Kenmerkend voor New Age is ook de centrale plaats van de mens. Hoewel religie ook een aspect is van New Age, gaat het altijd over God in jezelf, of over goddelijke energie, of goddelijke kracht. Het gaat nooit over God als persoon buiten de mens. Opnieuw kenmerken van natuurlijke mystiek, van pantheïsme. Het gaat om de mens, om zijn diepste zelf, om de ontdekking van het goddelijk bewustzijn dat in elke mens verborgen aanwezig is. In New Age denken bestaan geen absolute waarheden en geen absolute normen. Het is de mens zelf die bepaalt wat goed is en wat kwaad is, en ook wat voor hem of voor haar waarheid is. De mens is zijn eigen gids in het leven, en waarheden of normen van buiten zouden de mens alleen maar belemmeren in zijn ontwikkeling naar het New Age-bewustzijn. Als we spreken over New Age, dan moeten we het ook hebben over spiritisme, occultisme en esoterisme. Elk van deze drie niveaus is aanwezig in het New Age-denken. Esoterisme heeft alles te maken met geheim. Het is een verzameling van geheime doctrines. En die zijn voorbehouden voor een kleine elitaire groep van ingewijden. Inwijding is hier van het grootste belang. Want om tot geheime kennis te komen, moet je via een ritueel van inwijding of initiatie. Door die inwijding wordt er een kennis, een weten overgebracht, dat hoofdzakelijk een spirituele invloed heeft. Het is een gnosis, een kennen, een weten. En het gaat om een kennis die bedoeld is als redding. Het wordt voorgesteld als een alternatief voor de christelijke verlossing. In New Age is er geen redder, er is geen verlosser, je bent zelf je eigen redder. Je kunt wel hulp krijgen van mensen die al een stuk verder op weg zijn, en dat zijn dan meesters. Die meesters zijn mensen zoals jij en ik, maar die ook geïnitieerd zijn. Als je geïnitieerd bent, kun je op jouw beurt ook een meester worden. Waaruit bestaat die kennis? Het gaat om een visie op de wereld waarin alles goddelijk is. Met andere woorden, het gaat om een pantheïstische visie. Het gaat om natuurlijke mystiek. Alles is goddelijk, maar ook jij bent goddelijk, evengoed als de bloemen en de bijen en alles rondom jou. Je begrijpt onmiddellijk dat je met een dergelijke kennis geen redder nodig hebt, want je bent zelf goddelijk. Het enige wat je nodig hebt is dat men je goddelijke natuur ontsluiert, dat men je toegang verschaft tot die goddelijke dimensie die slapend in je aanwezig is, tenminste volgens de esoterische leer. En dat is precies wat een inwijding wil doen. Een inwijding is een soort van stuwing, van stroming, een spirituele impuls, een elektroshock die je opent voor een andere dimensie van je bestaan. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt is dat een initiatie een spirituele influx bewerkt die je in contact brengt met de wereld van de geesten. Nochtans zal men dit niet onmiddellijk of als zodanig benoemen of erkennen. Hoe dan ook, treedt er door die influx van geesten een verandering van bewustzijn op. Je neemt de wereld een paar momenten anders waar, maar juist genoeg, zodat je in die richting verder wilt gaan zoeken. En die richting, dat is het verkennen van de occulte werelden. Dat is het wat initiatie bewerkt. Occultisme, is het gebruiken van occulte krachten. Esoterisme is het verkennen van die occulte wereld. En hoe ziet die occulte wereld er dan uit? Het universum zou een grote goddelijke bubbel zijn, een onpersoonlijke goddelijke energie. Als je trouwens het esoterisme wil begrijpen, dan moet je de transcendente God, schepper van de wereld, de God van de Bijbel, vergeten. Het wereldbeeld van het esoterisme is een wereldbeeld van hier beneden, zoals een mens die de goddelijke openbaring niet kent of niet aanvaardt, het zich inbeeldt. Dat wereldbeeld bestaat erin de wereld te vergoddelijken, want alles is goddelijk. Die wereld is een onpersoonlijke energie. En in het hart van die energie onderscheiden zich twee polen, yin en yang, omgeven door de cirkel. Dat is dan in de taal van het Taoïsme uitgedrukt. In de taal van de Hindoes spreekt men van Brahma en Shiva, binnen in Vishnu. Vanuit deze twee polen zou de veelvuldigheid van de wezens ontstaan zijn en voortdurend ontstaan. Maar vergeet niet dat volgens deze zienswijze oorspronkelijk alles goddelijk was, een onpersoonlijke goddelijke energie. En dit goddelijke verspreidt zich, en naarmate het zich verspreidt, koelt het af, condenseert het, kristalliseert het. De ultieme condensatie is de materie. Materie zou gekristalliseerde goddelijke energie zijn. Er zouden 7 graden of toestanden van goddelijke energie zijn. Een spectrum, zo je wil, van goddelijke energie. Te vergelijken met het lichtspectrum van de regenboog. 7 kleuren van goddelijke energie, gaande van pure goddelijke energie tot materie. Wij bewonen het gebied of de toestand van de materie. Naast het gebied van de materie zou er een etherisch gebied zijn, een astraal, een mentaal, een causaal, een boeddhistisch en een atmisch gebied. Sommige auteurs gebruiken andere termen, maar dat komt op hetzelfde neer. Er zouden met andere woorden 7 parallele werelden zijn. En elk van deze 7 werelden wordt door welbepaalde geesten, entiteiten, beheerd. Zoals wij, die geïncarneerde geesten zijn, geesten in het vlees, de materiële wereld beheren, zo zijn er etherische geesten, astrale enzovoort. Wat doet initiatie? Initiatie geeft je een influx van de astrale wereld. Door tussenkomst van de astrale entiteiten zul je een soort van elektroshock ontvangen die je zal openen voor de astrale wereld en zijn bewoners. Er zijn dus 7 parallele werelden die in elkaar passen. Denk aan dat beeld van die Russische poppetjes die je kunt openen. Als je het opent, komt er een ander tevoorschijn. Doe je dat open, komt er weer een ander tevoorschijn, enzovoort. Elk van die werelden wordt door een bepaalde geest met zijn gevolg beheerd. En zo zitten we al min of meer op het terrein van het spiritisme. Het occultisme zal de energie gebruiken van die verschillende werelden, die verschillende lagen, om de wereld rondom jou te transformeren. En naar analogie met de 7 parallele werelden zouden ook wij 7 lichamen bezitten. Naast ons fysiek lichaam, een astraal lichaam, een etherisch lichaam enzovoort. Door de erfzonde is er een nieuwsgierigheid ontstaan naar die occulte, verborgen zijde van ons bestaan en een mogelijkheid om die werelden te verkennen. Maar de kerk moedigt ons ten stelligste aan om op het fysieke niveau te blijven en niet te willen gaan kijken naar die andere zijde van de sluier. En dit om ons te beschermen tegen de strikken van de boze. Trouwens, er is geen magie mogelijk zonder de hulp van geesten, zeg maar demonen, uit het astraal niveau. Alternatieve genezers zoals magnetiseurs, reiki-beoefenaars of zogenaamde gebedsgenezers, al diegenen die met energieën werken, kunnen slechts resultaat boeken door hun samenwerking met de geesten van het astraal niveau.
Ik kan alles wel krampachtig vast blijven houden en denken dat ik het zelf wel kan. Maar in mijn hart, Heer, weet ik, ik kan op u vertrouwen. Daar wordt het leven zoveel mooier van. Neem mijn gedachten, Heer, u bent alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Telkens weer de verleiding, toch maar weer vast te houden aan wat de wereld mij te geven heeft. Terwijl mijn ziel u aanroept, u alleen wil ik vertrouwen. U bent het die het eeuwig leven geeft. Neem mijn gedachten, Heer, u bent alles. Alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben.
Beste luisteraars, in dit tijdsbestek van het programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de grote leugen, is het onmogelijk om verder de zaken die ik daarnet heb uitgelegd te verdiepen over die parallele werelden die er zouden bestaan, die onzichtbaar zijn voor ons, over de verschillende lichamen die wij zouden bezitten. Ik ga toch enkele voorbeelden noemen van esoterisme. En de belangrijkste van deze stromingen zijn het gnosticisme, hermetisme, kabbala, alchemie, astrologie, magie, theosofie en het moderne occultisme. En die worden beoefend in scholen zoals de vrijmetselarij, de rozenkruisers, bij de satanisten en illuminati, bij Scientology, bij Wicca, christelijke theosofie en antroposofie en ook allerhande andere mysteriescholen. Een moderne versie van esoterisme is bijvoorbeeld de oneness-beweging van Sri Amma en Sri Bhagavan. Grote esoterische auteurs zijn Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Alice Bailey, Georg Gurdjieff en de analytische psycholoog Carl Gustav Jung. Esoterische stromingen in het boeddhisme, die onder de algemene categorie van het Vajrayana-boeddhisme vallen, passen esoterische trainingen toe in Boeddha's leer door het gebruik van symbolen, mantras en handgebaren of mudra. Een gekend voorbeeld daar is de tantra-yoga. De vooruitgang die studenten boeken op deze paden wordt gemarkeerd met inwijdingsrituelen, kenmerken voor esoterie. Tot daar enkele voorbeelden, maar ik zal later in volgende programma's zal ik nog duidelijke voorbeelden geven. In de Handelingen van de Apostelen vertelt Paulus dat hij weggerukt was naar de derde hemel. Spreekt hij over diezelfde werelden? Absoluut niet. De Bijbelse visie is geheel verschillend van de esoterische. Het esoterisme is een visie van hier beneden. Er is iets heel subtiels aanwezig in de geestelijke strijd. De tegenstander is zeker heel intelligent, maar hij is niet erg creatief. Hij stelt zich tevreden met het naapen van het werk van God. Hij maakt er een karikatuur van. Hoe zou je ook willen dat hij het beter kan doen dan de goede God? We stellen vast dat de duivel, zoals in een spiegel, de goddelijke wereld zal nabootsen. Zijn doel is van ons te fascineren en om ons te bedriegen, te beliegen, opdat we zijn weg zouden kiezen in plaats van die van God. Als Paulus zegt dat hij naar de derde wereld werd weggerukt, dan gaat het absoluut niet over die parallele werelden waarover ik zojuist sprak. Deze parallele werelden behoren toe aan de aarde. Ze zijn van hier beneden, om de terminologie van de heilige Johannes te gebruiken, en ze zijn in de handen van de prins van deze wereld, van de Satan. Daarom, en daarom alleen, heeft de kerk, heeft het magisterium en de traditie ons altijd formeel verboden om ons te interesseren voor en ons bezig te houden met esoterisme, occultisme en spiritisme. Deze soort van kennis, die vroeger verborgen was, is de dag van vandaag op straat gegooid en is overal te vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan de boeken van Harry Potter, waar rituelen en toverformules beschreven zijn die echt werken. Het kan niet anders dan dat de schrijfster ofwel zelf geïnitieerd is ofwel geïnspireerd is door geïnitieerden. Maar het zal waarschijnlijk wel het eerste geval zijn. Wie zich met dergelijke dingen bezighoudt, riskeert niet alleen om helemaal in de war te geraken, maar ook ernstig gebonden. Ikzelf ken in mijn omgeving een aantal mensen die met dit probleem worstelen en zelfs één iemand die door gebondenheid en in algehele verwarring zelfmoord gepleegd heeft. De occulte wereld is dus van hier beneden en is in handen van de boze. Paulus kende deze materie maar al te goed. Tegenover de plek waar hij in Rome samen met een kleine christengemeenschap verbleef, bevond zich en bevindt zich nog steeds wat men vandaag een Mitreum noemt, de tempel van de zonnegod Mitra. Mitra, dat is esoterisme en occultisme. Maar Paulus spreekt daar niet over, omdat God hem niet gezonden had om ons te spreken over de misleidende wegen van de boze. Integendeel, hij werd gezonden om ons de ware weg naar de hemel te wijzen. En deze weg is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hetzelfde in het Oude Testament. Al de hagiografen kenden via de Babylonische, Assyrische en Egyptische cultuur deze materie veel beter dan dat wij die nu misschien kunnen begrijpen. Ook zij spreken er niet van. Nochtans zijn er sporen van terug te vinden in het Oude Testament en een gewaarschuwd lezer kan het herkennen. Alsof de hagiograaf tot de lezer zegt: lezer, weet dat ik op de hoogte ben van dit esoterisme en van dat occultisme, maar ik ben niet gezonden om je te vertellen over die fascinerende zaken die je van God zullen verwijderen. God zendt me om je een weg van licht te tonen en niet een weg van duisternis. Eens iemand met deze duistere werelden in contact gekomen is, wordt hij er meer en meer door gefascineerd. Want de boze is nooit gevaarlijker dan wanneer hij zich toont als een engel van licht. Het feit dat er vandaag wel over deze zaken gesproken moet worden, is helaas te wijten aan de massa's mensen die, zonder te begrijpen wat ze doen, de wereld aan de andere kant van de sluier aan het verkennen zijn. En daarmee kunnen ze hun eeuwige zaligheid ernstig compromitteren. Waarom doen ze dat? Omdat ze nooit de schat van hun eigen geloof hebben leren kennen. Wat ik nog wil meegeven is dat de cultuur van New Age ten diepste atheïstisch is. Het Griekse woord atheos betekent letterlijk zonder God. Het betekent de weigering een transcendente God, een persoonlijke God, de schepper, te erkennen. Onze wereld vandaag verwerpt de God van de joods-christelijke visie. Als je enkele decennia geleden het woord God uitsprak, dan had iedereen hier bij ons de joods-christelijke God voor ogen. Maar als je vandaag over God spreekt, weet dan dat zowat 70% van de mensen aan een onpersoonlijke God denkt, aan het goddelijke, of aan een goddelijke energie, of aan iets, het ietsisme. We leven vandaag dus in een atheïstische wereld die de transcendente God, de gans andere God, weigert te aanvaarden. Daarmee verwerpt hij de bron van zijn bestaan. Nochtans is de wereld wel religieus. Er wordt veel over het goddelijke gesproken en er wordt ook veel over spiritualiteit gesproken, maar niet over christelijke spiritualiteit. Voor ons, christenen, is spiritueel alles wat in de orde van de Heilige Geest is. De Heilige Geest is de levende relatie tussen de Vader en de Zoon, tussen mij en Jezus. Daarom kan ik zeggen: Jezus, Gij zijt Heer. De Heilige Geest is de levende relatie die mij toestaat te zeggen: Abba, Vader. De Heilige Geest leidt altijd naar een relatie tussen personen, met de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en met de mensen rondom mij. De liefde is de vervolmaking van de liefdesrelatie tussen twee personen die vrij zijn en die beslissen om zich voor elkaar te openen. Liefde veronderstelt dus dat er onderscheiden personen zijn. Het esoterisme daarentegen veronderstelt dat het goddelijke onpersoonlijk is en veronderstelt dat onze persoonlijke dimensie een illusie is, dat liefde zelfs een illusie is. Volgens deze leer moet je jezelf onderdompelen in deze astrale energieën, je er helemaal in onderdompelen tot je verdwijnt. Je voelt goed aan dat dit een regressie is in de schoot van moeder aarde, terwijl God ons uitnodigt om ons te durven opheffen op de vleugels van de Heilige Geest naar Hem toe. De Vader roept ons naar Hem en niet naar een soort van universele, onpersoonlijke moeder waar je jezelf moet in onderdompelen. Beste luisteraars, waarom is dit nu allemaal zo belangrijk? Wel, het heeft te maken met de centrale vraag: waarom leven wij? Er zijn heel wat mensen die deze vraag vandaag uit de weg gaan en die alles uit dit aardse leven willen halen en voor wie hun leven alleen maar in het teken staat van verwezenlijken, genieten, op reis gaan, feest vieren. Maar vroeg of laat zullen ze vaststellen dat dit alles hen niet tevreden stelt. De mens zal pas echt tot rust komen en gelukkig worden als hij op zoek gaat naar de bron van zijn leven, naar de drie-ene God die hem sinds het sacrament van het doopsel voor altijd bewoont. Waar houdt gij u verborgen, zegt de kerkleraar en karmeliet de heilige Johannes van het Kruis. Het is een gebed dat wij tot het onze zouden moeten maken. Enkel het christendom biedt de veilige weg naar zijn levensbron aan. Het is Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is. Als christen zijn we dus enorm bevoorrecht, hoewel dat tegenwoordig niet meer als zodanig ervaren wordt. Integendeel, heel wat mensen schamen zich ervoor om christen te zijn. Maar die bevoorrechting betekent ook dat we een grote verantwoordelijkheid dragen. Wij kunnen niet beweren dat we de waarheid niet kennen. We dragen ze in onszelf. Het zou dus helemaal niet coherent zijn om in andere stromingen naar de zin van ons leven te gaan zoeken. Omdat zij slechts zaden van waarheid bevatten, kunnen ze ons op het verkeerde been zetten en ons naar de verkeerde richting leiden. New Age, dat is de totale leugen. Maar de invloed ervan is op een subtiele wijze overal doorgedrongen. Het is onze verantwoordelijkheid om ons eigen geloof te gaan bestuderen, om de Heilige Schrift te gaan lezen. Een degelijke geloofskennis zal ons behoeden tegen elke misleiding, tegen elke leugen. Beste luisteraar, van harte bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.